Goedemiddag, gemeente. Ik mag u hartelijk welkom heten hier in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die thuis meekijkt of met ons meeluistert, heel hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor onze oud-predikant dominee Foppe uit Den Haag. En Nico Blom bespeelt het orgel. De collecte, ook vanmiddag, mogen we weer geven van wat ons is toevertrouwd. De drie collectedoelen deze zondag zijn een diaconiecollecte voor de woestijnroos, de collecte voor de kerk en de derde collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Er wordt in deze dienst opname gemaakt. Als u niet in beeld wil komen, dan moet u achter de pilaren plaatsnemen. Een schoonmaakhulp. De koster zoekt nog een aantal mensen die mee willen helpen de kerk schoon te maken. Wie wilde helpen? Dank jullie wel. Dan beginnen we deze dienst. We geven God de eer om zijn goedheid en trouw. En we zingen Psalm 115, vers 1 en 2. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Over het geding tussen God en de goden zongen wij al met de woorden van Psalm 115. Over God en de goden gaat het ook vanmiddag. Wij zingen over de afgoden met de woorden van couplet 3. Ze hebben wel een mond, doch die niet spreekt. Wel ogen, doch waaraan het gezicht ontbreekt. Het licht kan hun niets ontdekken. Wij zingen couplet 3 en 5 van Psalm 115. Wij belijden vanmiddag het geloof met vraag en antwoord 94 en 95 van de Heidelbergse Catechismus, waar het ook gaat over het eerste gebod en over afgoderij. En wij zingen daarna lied 313 uit de bundel Op toonhoogte, het Ambrosiaans lofgezang. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie, oftewel bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijd en ontvlucht en de enige ware God op de rechte wijze leer kennen, alleen op hem vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht en hem met mijn gehele hart lief heb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat, dan dat ik in het minste of geringste zijn wil overtreed. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Amen. Wij zoeken in gemeenschappelijk gebed het aangezicht van de Heere, onze God, en vragen om de leiding en verlichting en vervulling met zijn geest. Laten wij bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, u die in Jezus onze Vader bent, tot u komen wij. Te midden van alles en iedereen in deze wereld zoeken wij uw aangezicht en belijden u als onze God. Te midden van alle afgoderij om ons heen en vaak ook in onszelf. Heere in de hemel, wij danken u dat u ons tegemoet komt. Genade zij u en vrede. Dat u ons tegemoet komt. Ik laat niet varen de werken van mijn handen. Dat wij mogen uitzingen dat u het bent, o God van Israël, die dwars door alle tijden heen een spoor hebt getrokken in de geschiedenis tot in Gorkum toe. En wij bidden u, oefen ons vanmiddag in geloof. Bekeer ons tot u alleen. Verlos ons van de wanhoop van ons eigen hart, door de hoop die vanuit uw hart komt. Richt ons oog op u, Heer Jezus Christus. En op u alleen. Bemoedig door deze dienst heen allen die neergeslagen zijn door het leven, door de angsten, door de wanhoop, door het ongeloof. Kom met uw opstandingskracht in ons midden en draag die opstandingskracht van u, o Heer Jezus Christus, in ons leven. Blaas ons overeind, o Heilige Geest, zodat wij niet te neer liggen, maar opstaan en wandelen. Heere in de hemel, juist in deze tijd waarin we elkaar zo hard nodig hebben, is het zo ontzettend moeilijk dat we elkaar zo weinig kunnen zien. En wij bidden u, werkkrachtig hier in de kerk, maar ook thuis, bind ons samen rondom u. Zo zijn onze ogen op u. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. De huisbijbelkringen in Den Haag behandelen deze winter het boek Ezechiël. En het systeem is dan zo dat ik voorafgaand aan zo'n kringavond het gedeelte wat centraal staat ook bepreek. Eerst dacht ik, is dat niet een beetje dubbel op? Maar zeker bij toch wel wat ingewikkelde profetieën vanuit Ezechiël is het goed als eerste woorden klinken vanuit de dienst. En dat die dan ook, als het ware, in kleinere kring weer verder besproken kunnen worden. Zo heb ik vorige week in Den Haag vanuit Ezechiël 8 het woord bediend. Dat doe ik ook nu. Wij lezen dat hoofdstuk, Ezechiël 8. Het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere Heere op mij viel. Ik zag en zie een gedaante met een uiterlijk als van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden toe was vuur, en het deel vanaf zijn heupen naar boven was als een glanzend uiterlijk, als de schittering van edelmetaal. Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel, en in visioenen van God bracht hij mij naar Jeruzalem, naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof, die naar het noorden gekeerd is, waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de naijver bevond, dat naijver oproept. En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei gezien had. Hij zei tegen mij: Mensenkind, sla toch uw ogen op in de richting van het noorden. Toen sloeg ik mijn ogen op in de richting van het noorden en zie, ten noorden van de poort van het altaar stond in de ingang het afgodsbeeld van de naijver. Daarop zei hij tegen mij: Mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden die het huis van Israël hier doet, zodat ik ver wegga van mijn heiligdom. En u zult nog meer grote gruweldaden zien. Toen bracht hij mij bij de ingang van de voorhof. Ik zag en zie een gat in de muur. En daarop zei hij tegen mij: Mensenkind, breek toch door de muur heen. Toen brak ik door de muur heen en zie, er was een ingang. Toen zei hij tegen mij: Ga naar binnen en zie de boosaardige gruweldaden die zij hier doen. Ik ging naar binnen en ik zag en zie alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël helemaal in het rond in de muur gegrift. En 70 mannen uit de oudste van het huis van Israël stonden ervoor, terwijl Jaazania, de zoon van Safan, in hun midden stond. Ieder met zijn wierookvat in zijn hand, terwijl een geurige wolk van reukwerk opsteeg. Daarop zei hij tegen mij: Hebt u gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis van Israël in de duisternis doen, ieder in de kamer waar zijn afbeelding zich bevindt? Want zij zeggen: De Heere ziet ons niet, de Heere heeft het land verlaten. Verder zei hij tegen mij: U zult nog meer grote gruweldaden zien die zij doen. Toen bracht hij mij bij de ingang van de poort van het huis van de Heere, die aan de noordkant is. En zie, daar zaten vrouwen die de tammuz beweenden. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? U zult opnieuw nog groter gruweldaden zien dan deze. En daarop bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de Heere. En zie, bij de deur van de tempel van de Heere, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 25 mannen, met hun rug naar de tempel van de Heere en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten, voor de zon. Toen zei hij tegen mij: Hebt u gezien, mensenkind, is er iets geringer voor het huis van Juda dan deze gruweldaden hier te doen? Ja, zij vervullen het land met geweld. Steeds opnieuw verwekken zij mij tot toorn. En zie, zij steken wijnranken in hun neus. Daarom zal ook ik handelen in grimmigheid. Ik zal niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Al roepen zij met luide stem ten aanhoren van mij, toch zal ik niet naar hen luisteren. Tot zover het woord van onze God. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. De profeet Ezechiël behoort bij de eerste wegvoering, toen de zogenaamde Upper Ten is weggevoerd naar Babel. En hij profeteert tot de ballingen in Babel, maar ook tot degenen die in Jeruzalem gebleven zijn. En hier in Ezechiël 8... lezen we dus van een visioen. Een visioen is geen droom. Een visioen is een gezicht wat je ziet terwijl je wakker bent. En zo ziet Ezechiël in hoofdstuk 8 dus wat er in Jeruzalem, de Godstad, gebeurt aan afgoderij. En wij zien dat vanmiddag met hem mee. Psalm 115 is een psalm die zingt over God en de goden en de afgoden. Dat geldt ook voor Psalm 135. Wij zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 135, couplet 1, 8 en 9 uit de Nieuwe Beruiming.
zijn blind en zij zijn doof. Voor aanbidding.
Wij zingen zonder verdere aankondiging naar het amen van de verkondiging uit Psalm 81. En daarvan het tiende couplet, Psalm 81, couplet 10. Een groep gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk en thuis. Het fenomeen kent u natuurlijk wel, het fenomeen van een stadswandeling. Een wandeling langs de hoogtepunten van de architectuur en de cultuur van een stad. En je hebt natuurlijk een beetje van die algemene stadswandelingen. Je komt het station uit en je stapt in een treintje of een paardentram. En ze voeren je in kort bestek langs, zeg maar even, de highlights. Als het tegen zit, zit je tussen de selfie-sticks van Chinezen en Japanners. Leuker zijn eigenlijk die themawandelingen. De wat meer specifieke wandelingen in een stad of in een wijk. Soms geschreven door iemand die zo'n wijk op zijn duimpje kent. De Hofjeswandeling in Haarlem. De Gevelstenenroute in de Amsterdamse Jordaan. Ook in Den Haag heb je van die themawandelingen. Je komt dan op plekjes waar je anders niet gekomen zou zijn. Hier en daar word je op iets bijzonders gewezen. Kijk bij nummer 38 eens omhoog en denk je, oh ja, dat had ik anders toch niet gezien. Vanmiddag maken we ook een stadswandeling. Door Jeruzalem. En niet zo'n algemene stadswandeling met zo'n bandje en zo'n treintje. Nee, we maken een thematische stadswandeling. En het thema is de godsdienst van Jeruzalem. Nou, dan kun je natuurlijk denken, is zo'n godsdienstwandeling nou zo interessant? Is dat niet saai? Nou, saai zal het niet zijn. Of je moet, om in de woorden van hoofdstuk 8 te blijven, zeggen dat het gruwelijk saai zal zijn. Want gruwelijk, dat is het. Want ik kan u verzekeren, we komen op plekken waar je normaal niet komt. En waar nauwelijks iemand eigenlijk komt. En de gids is Ezechiël. God maakt sterk, betekent zijn naam. De zoon van Buzi, de priester. Hij leidt ons rond. Nou ja, Ezechiël leidt ons rond. De eigenlijke gids is de geest van God. Hij is het immers die Ezechiël door Jeruzalem voert. Dat lees je in die eerste verse van hoofdstuk 8. Dat Ezechiël er met de haren bijgesleept wordt. In een visioen. En hij krijgt van alles te zien. En wij kijken als het ware via dat visioen van Ezechiël met hem mee. Wij worden er ook met de haren bij gesleept vanmiddag. Nou ja, waar begin je dan? Ja, dat is natuurlijk een beetje algemeen, hè. We beginnen een beetje aan de buitenkant. We staan stil bij de noordpoort van de stad. De plek waar de toeristen binnenkomen. Dat is een belangrijke hotspot, zou je kunnen zeggen. Je doet er je eerste indrukken van de stad op. Wat is daar te zien? Wat is het straatbeeld? Nou ja, straatbeeld. Het is inderdaad een straatbeeld, want er is een heel groot beeld te zien. Je kunt het eigenlijk niet mislopen. Het afgodsbeeld van de naijver. Zo lezen we in de eerste verse van Ezechiël 8. En even voor de poort staat een altaar en dat hoort ook nog wel bij dat afgodsbeeld. Ja, hoe zal dat er precies hebben uitgezien? Toen ik vorige week deze preek in Den Haag hield, toen hadden de kinderen die in de kerk waren een opdracht om bij elk punt waar we even stilstaan, dat zijn de vier vanmiddag, om een soort tekeningetje te maken. Maar hoe dat eerste beeld eruit ziet, dat weten we eigenlijk niet. Dat afgodsbeeld van de naijver. Er zijn uitleggers die denken dat het een Asherah-beeld is, in een mensenvorm. Andere uitleggers die zeggen, nee, dat afgodsbeeld van de naijver, dat is toch waarschijnlijk een beeld van een dier geweest, een leeuw. Want je komt in het Oude Oosten wel vaker beelden van leeuwen tegen, bij de poort, als een soort bescherming van de stad. Dat kennen wij trouwens toch nog wel. Dat mensen soms inderdaad bij de oprit van die leeuwen hebben. En dan gaat het dus niet over de leeuw uit Juda's stam, over Jezus. Dat is eigenlijk ook een hele oude afgoderij. Het beeld van de naijver. Ja, dat is een naam die vooral zegt wat dat beeld doet. Het roept bij God, Israëls God, naijver op. Naijver. De Heere is een naijverige God. Dat betekent dat hij eergevoelig is. Hij kan het niet hebben als er een ander in het spel is. Dat krenkt hem. Maar wacht eens even. Dan komen we dus in Jeruzalem terecht. Dan komen we die stad binnen. En dan voordat je die stad inloopt, eerst zo'n heel groot afgodsbeeld. Dat kan toch helemaal niet? Zo'n afgodsbeeld in de Godstad. Meneer, mag ik u wat vragen? We zijn hier toch in Jeruzalem? In de Godstad. Ik had dat beeld helemaal niet zo bedacht hier zo aan het, bij het binnenkomen van de stad. Dat mag toch helemaal niet van uw geloof, van die beelden? Ja, dat beeld staat er al een hele poos. Hier veranderen de dingen ook, hè. Vroeger waren we daar heel streng in. Maar ja, de dingen veranderen nu eenmaal. Je moet ook een beetje met je tijd meegaan. Vindt u het geen mooi beeld? De tempel is er ook nog, hoor. Daar gebeurt ook nog van alles. En het is alsof Ezechiël, bij zo'n spreek, een oortje in heeft. En er elke keer ook een soort reactie hoort op wat hij ziet. En hier wordt gezegd, het is toch niet om aan te zien, Ezechiël. Je merkt toch wel dat ik hier niet meer kan wonen. Ik ben een vreemde in mijn eigen stad. Maar wacht maar even, loop maar mee. En zo lopen we bij dat grote afgodsbeeld aan het begin van de stad. Lopen we verder en we schieten een paar straten door. En ineens staan we bij een muur. Nou ja, de muur verdient wel renovatie. Want ik zie een gat in de muur. En Ezechiël hoort in zijn oortje. Mensenkind, breek maar door die muur heen. Kan ik dat zomaar doen? Maak het gat maar groter. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. En zo gebeurt het dus. Dus Ezechiël die maakt dat gat groter. En dan ziet hij een deur. Het lijkt wel een spannend boek. Zo'n gat in de muur. Die je dan nog het groter maakt. En dan ga je er doorheen. En dan zie je weer een deur. Dan zijn we in een soort escape room terechtgekomen. Ga dan maar eens kijken. Ja, maar waar komen we terecht, zeg? Hier kom je normaal niet. Het is heel donker. Dark room. Op de muren zie ik wat professionele fresco's en inscripties. En als ik goed kijk, zie ik van alles. Ik zie krokodillen, spinnen, slangen, kevers. Het zijn afgodsdieren. Drekgoden. Afgodsdieren die vooral in Egypte werden vereerd. En dat moet daarom ook een beetje in het geheim. Want Babel, de huidige machthebber, is helemaal niet zo gesteld op op Egypte en haar goden. En dat donker maakt het ook wel een beetje mysterieus. Hoe is dat, hè? Komt het donker en dan op een gegeven moment denk je, ik ga toch wat zien. En dan zie je dat op al die muren. Een beetje spannend is het wel. En dan denk je ineens van, wat ruik ik? Ik ruik ook nog van alles. Wat voor geuren? Nou, ik ruik de geur van wierook. We hebben het gezongen, hè? Over, maar men zet hun vrij de beste wierook voor. Dat gebeurde dus. Wierook is natuurlijk aanbidding. Dus al die afgodsdieren, die werden daar ook nog aanbeden. Zo'n donkere, mystieke sfeer. En ik tel mannen, 70 in totaal, getal van de volheid, die symboliseren, die 70 mannen, die symboliseren het volk, leidinggevende figuren. Is dat niet Jaazania, de zoon van Safan? Ja, vader Safan, dat was de kanselier, dat was de hofschrijver van koning Josia geweest. Josia, dat was toch de koning die het land zo gereformeerd had. En dan hadden die zonen van Safan ook nog aan meegeholpen. Achikam, Elasa, Gemaria. Maar wat doet dan Jaazania in die donkere kamer met die afgodsinscripties en met dat wierookvat? Daar hoort hij toch helemaal niet thuis? Jaazania, dat is jou niet geleerd thuis toch, vroeger? Nee, zeg Jaazania, ik ben aan wat andere kant opgegaan. Maar ik heb wel dezelfde religieuze antenne hoor. Als mijn vader en mijn broers. Ik beleef het alleen iets anders. Maar zelf denk ik dat het eigenlijk allemaal niet zo'n verschil maakt. En trouwens, de Heere ziet ons niet. De Heere ziet ons ook helemaal niet meer staan. Je ziet toch wel waar we in terecht gekomen zijn. Babel is de machthebber. En hij heeft het land verlaten. Dus ja, dan mogen wij toch wel. Ja, dat zeggen die mensen, hè. Einde van vers 12 lees je het, want zij zeggen, de Heere ziet ons niet, de Heere heeft het land verlaten. En weer hoort Ezechiël als daar in zijn oortje, zie het nou Ezechiël, daar zijn toch ook geen woorden voor? En de helft is je nog niet aangezegd hoor, want loop nog maar weer eens even mee. En zo gaat Ezechiël weer verder, eerst dat grote straatbeeld. Toen die donkere kamers, die escape room met al die gekke beesten en dat wierook. En waar komen we dan nu terecht? Wat hoor ik? Lekker gehuil. Zijn het jankende beesten? Nee, het zijn mensenstemmen. Vrouwen. Nu zie ik het. Ze zitten op de grond voor het eigenlijke tempelcomplex. Ze zijn aan het rouwen. Vrouwen die rouwen. Ze bewenen, zo staat dan in hoofdstuk 8, de tammus. Ja, dat zegt u natuurlijk niks. Vrouwen die de tammus bewenen, wat is dat nou weer? Nou ja, de tammus, dat is de jeugdige echtgenoot, de minnaar van Itjar. De Babylonisch-Assyrische godin. Dat klinkt heel ritmisch. Een donker tromgeroffel op de achtergrond. En het trilt als het ware door tot in je ziel. Het is een heel oud gebruik. Dat als de blaadjes vallen, als de schepping als het ware sterft, dat dan de tammus, de god, van die schepping beweend wordt. Want die gaat dan ook onder in het dodenrijk. Het is dus een godsdienst die heel dicht bij de schepping leeft. En als de schepping als het ware sterft, dan gaat de tammus onder. En als de schepping in het voorjaar weer opstaat en openbloeit, dan staat de tammus weer op. En dat wordt dus ook beweend en het wordt toegejuicht. Collega Zoutendijk schreef hierover. Heidendom is niet dom en primitief, het is heel diepzinnig. De vrouwen die de tammus bewenen, moeten we ons dus niet voorstellen als aanstelsters. Maar laten we hen maar zien als diepvoelende mensen met een antenne voor religiositeit, voor kosmische spiritualiteit en natuurgodsdienst. Als een aanvulling op het evangelie. Mevrouw, mag ik u even wat vragen? Hoe vindt u dit eigenlijk, dat bewemen van die tammers? Ik vind het een prachtig ritueel. Je wordt door muziek en klagen helemaal één met de stervende schepping. En het helpt mij heel erg om in mijn innerlijke rust te komen. Om mee te gaan in de stroom van de seizoenen. Ik verzet me daar niet tegen. Nee, ik laat me erin meevoeren. Ook innerlijk sterf ik dan af en dan reinig ik mezelf. En dat geeft een hele diepe rust. Je wordt helemaal zen. Hoor je het nu, Ezechiël? Nou, dat is nog niet alles hoor. Ja, ik sleep je even zo in no time Jeruzalem door met deze godsdienstige themawandeling. Maar er is toch nog één ding die ik je, dat wil ik je wel echt even laten zien. Want dat is echt wel het toppunt. Oftewel, het dieptepunt. We lopen de tempel in. En wat zien we daar? Groep mannen. 25 lezen we in Ezechiël 8. Nou, dat is een grote kerkraad. En er zijn wel uitleggers die zeggen, ja, je hebt 24 priesterklassen. Voor elke priesterklasse één man en dan de hoge priester erbij. Nou, hoe dan ook precies. Maar wat zijn die mannen daaraan doen dan? Ja, vrouwen die rouwen. Ja, maar mannen dan? Nou, die mannen zitten met hun rug naar de tempel. Die hebben God de rug toegekeerd. En ze zitten met hun aangezicht, zo lezen we, naar de zon. Met hun aangezicht naar de zon en met hun achterste naar God. Vreselijk. En dat zijn dan nota bene de priesters. Zonaanbidder zijn het. De Assyrisch-Babylonische godsdienst. Meneer, wat doet u? Nou, ik aanbid de bron van licht en van warmte. Maar nee, u moet mij niet storen, want dit is een heel ernstig ritueel. Want dat was het. Het was een heel ernstig en zedig ritueel. Snap je het, Ezechiël, dat ik hier niet meer zijn kan? En zal ik je nog eens wat vertellen? Het geweld neemt ook hand over hand toe. Ja, zij vervullen, zo staat dan aan het einde van vers 17, het land met geweld. Dus het is alleszins godsdienstig, maar het is ook heel gewelddadig. Steeds opnieuw verwekken zij mij tot toorn en zie, zij steken wijnranken in hun neus. Daar is ook nog een heleboel over te doen, over dat zinnetje, wat dat nou is, wijnranken in je neus stoppen. Er zijn wel uitleggers die zeggen, ja, dat heeft waarschijnlijk de vorm van een mannelijk geslachtsdeel gehad. En het is ook een bepaalde vorm van afgoderij geweest dat ze voor hun neus hielden. Haalden ze daar hun neus voor op? Wat een bende, zeg. Ik kan hier niet meer zijn, zegt God. Ik trek me terug. Ik luister niet meer naar hen. Einde wandeling. Nou, was niet saai, hè? Zo'n stadswandeling, toch? Zo'n godsdienstige themawandeling door Jeruzalem. Zo'n groot straatbeeld, daar begonnen we. Daar kon je ook niet omheen. Dat zag iedereen. Die Egyptische goden in die donkere kamer. Die vrouwen die de tammes bewenen, die zich overgeven aan de seizoenen. Priesters die de zon aanbidden. Ja, dominee, het was wat. Nou, zeker. Want natuurlijk is het heel interessant om gewoon eens even te kijken, wat gebeurde daar nu eigenlijk precies toen? En Ezechiël, die zat dus al in Babel gedeporteerd en die zag via het visioen, zag hij dit allemaal in Jeruzalem zich afspelen. Wat moeten wij daarmee? Een paar dingen. Zo vanuit die vier punten, vanuit het afgodsbeeld, die donkere kamer met die beesten, vanuit die vrouwen die rouwen en die mannen die de zon aanbidden. Een paar dingen. Allereerst dit. Vroeger was het ook wat. Ja, we denken vandaag de dag wel eens een jongetje, jongetje, gaat het heen. Vroeger was het ook wat. Dat is wel even gewoon goed om te bedenken. Want je leest zo'n hoofdstuk en dan, ja, het is ook nog een beetje ingewikkeld allemaal. Wij snappen nog niet alles, dus dan staat dat in keurige bijbeltaal. Maar als je nagaat wat daar gebeurt. Jongen, jongen. Vroeger was echt niet alles beter. En dat dan notabene Jeruzalem, de Godstad. Kijk, en wij zeggen, ja, we leven tegenwoordig in een multiculturele samenleving. Ja, maar dat was dus ook toen al aan de hand. En dat in Israël, waar God zijn woord gegeven had. Daar gingen mensen ook een beetje mix en match doen. Dat is gewoon al even leerzaam om te onthouden dat wij soms naar de geschiedenis kijken. Vroeger was het ook wat. Dat de God van Israël dat helemaal niet kan hebben. Dat hij naijverig is. Dat hij in zijn eer is aangetast. Ja, dat was toen zo, maar het is vandaag de dag ook zo. En het was oud-testamentisch zo, maar het is nieuw-testamentisch gesproken net zo. Want wij dienen toch geen andere God. De Heere is een naijverig God. Hij kan het niet hebben als wij het met een ander gaan houden. En toen waren er in Israël bedreigingen die als het volk Israël bij die ene ware God, hoor Israël, hoor de Heere, onze God is één, vandaan wilden halen. En zo zijn er vandaag de dag ook bedreigingen. Dat de God van Israël een jaloers God is. Hij die met zijn woorden in ons leven is gekomen. Hij kan het niet hebben. De God van Abraham, van Isaac en Jacob die zijn volk bevrijd heeft. Die in Jezus zo bevrijdend naar deze wereld is gekomen. Die zegt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte hebt bevrijd. En dan halen wij vervolgens weer al die goden van Egypte binnen. Dwazen die we zijn. Je bent toch van het gekke heidendom verlost? Dan moet je er niet naar terugkeren. Ja, dat gebeurde natuurlijk toen. En dat gebeurde door de machthebbers die toen kwamen. Egypte, Babel, en die namen hun goden mee. En dat werd dus toch zo in die tempel ook. En dat gebeurt vandaag de dag ook. Want die God van Israël, die is na Pinksteren natuurlijk wereldwijd als het ware geworden, hè. Heb ik vaak genoeg tegen u gezegd, dat zat al natuurlijk in zijn hart. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En toen kwam dat heerlijke evangelie van die God van Abraham, Isaac en Israël, die bevrijder, die losroept en wegroept, dat kwam ook Nederland binnen. En toen werden we van het heidendom verlost. Van de natuurreligie. En toen werden er kerken gebouwd waarin de vreemde woorden van Israëls God klonken. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Maar soms komen er zomaar weer allerlei andere stemmen binnen. Zeggen, ja, we moeten toch ook een beetje. Nee, dat kan niet. Dat mag niet. En dat zeg ik niet tegen de moslims die in het Kremlin wonen. Dat zeg ik tegen de christelijke gemeente. Dat kan en dat mag niet. Dat we dat gewoon een beetje mengen. Ja, dat gebeurt soms wel, hè. Ja. Dat moeten we dus leren. Dat het vroeger ook wat was. Dat de God van Israël, die zich in Jezus zo bevrijdend heeft geopenbaard, een jaloers God is, die het niet kan hebben wanneer wij het met een ander gaan houden. Of wanneer we ons achterste naar de tempel, naar God en zijn woorden en de dienst van de verzoening en de gebeden en de zegen wenden en vervolgens de zon gaan aanbidden. Dat kan en dat mag niet. Hoe staat dat er ook alweer? Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie, oftewel bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mijdt en ontvlucht. En de enige, de ware God op de rechte wijze leer kennen. Alleen op hem vertrouw. En mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp. Wij moeten eenkennig zijn. Ja, maar zijn wij dat dan niet? Nou, wat is ons straatbeeld? Laten we dan maar even gewoon bij het begin beginnen, hè? Wat is ons straatbeeld? Het straatbeeld in Nederland is toch niet meer dat we een land zijn waar de kerktorens het landschap als het ware uitmaken. Nee, wij hebben inderdaad, als je vaak binnenkomt, als je Den Haag binnenkomt, dan word je eerst geconfronteerd met de nationale Nederlanden. Ja, kijk, je ziet het allemaal zo letterlijk. Oh, maar maak het dan maar eens even iets kleiner. Wat is het beeld als we uw erf, uw levenshuis binnenkomen? De grote flatscreen die roept u zult genieten. Ga ervoor en maak er wat van, want je leeft maar één keer. Dat staat zo'n beetje vaak levensgroot bij de ingang van alle huizen. Misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Ik kan er niet zijn, zegt Israëls God. Ja, en dat aanbidden van die tammes en die zon. Nou ja, die dark room met die Egyptische spinnen en die beesten. Ja, daar zit natuurlijk ook al een vergoddelijking in van het geschapene. Ja, en dat is vandaag de dag natuurlijk ook vaak zo. Dat als mensen, als er de schepping en ook de dieren niet meer zien als van God gemaakt, maar als goddelijk zelf, ja, dan ga je die ook vereren. Letterlijk en figuurlijk. En zou het ook niet zo kunnen zijn dat je, wij spreken vanuit die dieren naar vandaag de dag, kan zeggen, wij verabsoluteren bijvoorbeeld de techniek. Dan steken we soms nog een wierookstokje naast ook. En dat aanbidden van die tammes en die zon. Ja, ik weet niet precies als ik dat zo even uitleg, hè, die vrouwen, die rouw, en ik dik dat natuurlijk een beetje aan. Als ik dan zeg, mevrouw, mag ik u even wat vragen? Dat een vrouw zegt, ja, ik sterf helemaal mee met de seizoenen. Maar zo gek was dat toch niet? Dat zijn gewoon de cursussen die ook in de Gorkumse krant worden aangeboden, hoor. Dat soort dingen. En die zonaanbidders. Kijk, wij vinden het misschien een beetje primitief dat het zo letterlijk is. Ik las bij de voorbereiding van deze dienst even wat Weile professor van Ruller schreef bij het eerste gebod. Gij zult geen andere goden hebben. We hebben dat vanmiddag ook gelezen, hè, met de uitleg van de catechismus erbij. En dan zegt van Ruller, wij houden het altijd weer met andere goden die niet als goden van redding en bevrijding openbaar zijn. Niet die God die van buiten komt met zijn bevrijdende woorden, die roept en je weghaalt uit het bestaande. Want zo werkt Israëls God. Abraham werd weggeroepen bij de zon en de maan godsdienst vandaan. En Israëls God die roept ons altijd weg. Die roept ons los uit de bestaande werkelijkheid. Niet om ons te laten zweven, maar om ons in die werkelijkheid met zijn woorden te laten gaan. Wij houden het altijd weer met goden die niet als goden van redding en bevrijding openbaar zijn. Wij verliezen ons telkens weer in onze diepste beseffen aan het noodlot of aan de dood. En dan schrijft professor van Ruller, dat vond ik zeer aangrijpend, wij zullen er niet licht toe komen, althans in Europa en Amerika, om deze afgoden in cultische vorm te gaan aanbidden. En daarmee bedoelt hij eigenlijk natuurlijk dat wij niet zomaar voor dat soort beeldjes en zo gaan knielen. Dat doen wij niet, dat vinden we een beetje primitief. Ja, en toen dacht ik, nou ja, is dat zo? Professor Verhoeven schreef dat in 1965 of zo. Van ja, wij doen niet, dat cultische doen we niet mee met het heidendom. Maar in 1965 waren er inderdaad nog geen boeddha's in tuincentra te koop. Maar vandaag de dag wel. Dus vandaag de dag doen wij wel vaak ook gewoon mee met dat cultische. En dan zie je dat de pompoenen bij de voordeur staan met een vaccinelichtje erin. En zeg, ah ja, nee, ik geloof er allemaal niet in. Nee, maar we doen er allemaal wel aan mee. Dat is allemaal heidendom. Want dat komt dus gewoon terug. Als het christendom verdwijnt, als die woorden van Israëls God, hoor onze God, de Heere is één, als dat verdwijnt, dan zijn we weer overgeleverd aan het veel godendom en aan de seizoenen en dan zijn we gewoon weer terug in het heidendom. En dat kan soms maar zo in één generatie gebeuren. Die zoon van Safan, die was er gewoon bij, die stond daar met zijn wierookvat in die donkere kamer. Zijn vader zou zich omgekeerd hebben in zijn graf. Dus wij gaan ook nog vaak met die cultus weer meedoen, onbewust. Maar ook, en dan komt er nog iets dichterbij, ook al zeg je, ja, maar dominee, daar doe ik allemaal niet aan mee, die flauwekul. Nou, dat is mooi, doe er ook alsjeblieft niet aan mee. Maar ook als die cultus gaat ontbreken, of als we daar niet aan meedoen, dan kun je zeggen, nou, dan zijn wij dus nog wel zuiver. Dan zit die heiden toch vaak heel diep in ons. En dan schrijft professor Van Ruler dit. Wij zitten veel dichter bij de tammes en die zonaanbidders dan we denken. Dat is de heiden in ons. En hoe uitzicht dat? Dat uitzicht in berusting. In berusting. En in zwaarmoedigheid. Ja, het is nou eenmaal zo, zeggen we dan. Ik kan er ook niks aan doen. We moeten ons er maar bij neerleggen. Dat zijn allemaal hele heidense beseffen. Alsof het leven een in zichzelf voorkomende kracht is, waar we voor de rest, nou ja, ons maar aan mee over moeten geven. Zwaarmoedig en berustend. En dat berustende, dat kan er ook nog wel een beetje christelijk lijken. Hè? Ja, we berusten er maar in. Het zijn niet de mensen die het je aandoen, zeggen we dan. Maar dat kan ook heel erg heidens zijn. Want ik kom in de schrift in die zin berusting helemaal niet zo tegen. Ik kom geknokt tegen met God. Heere, u bent toch de bevrijder. Laat dan iets van u zien en laat u dan horen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot, niet bij de tammes. Niet bij de schepping en de seizoenen. Nee, bij die vreemde woorden van Israëls God die bevrijd heeft. En die heiden in ons, en in Israël van toen, die leeft meer gewoon zomaar meer bij de schepping en zo. En daarom moeten wij telkens weer naar de kerk komen, of meeluisteren thuis, om weer bekeerd te worden tot die stem van Israëls God, die bevrijdende stem, tot Jezus de bevrijder. Want anders zijn we zomaar aan de heidenen overgeleverd. En dat kan de Heer helemaal niet hebben. Hij heeft toch je gedoopt. Hij heeft zijn hand op je gelegd. Ik ben de Heere uw God. Hij komt elke week tot je met zijn stem. Ik ben de Heere uw God die u bevrijd heeft. En is dat niet gebeurd in Jezus Christus? Dat wij bevrijde mensen zijn, bevrijd van schuld en van dood, bevrijd van noodlotdenken. Bevrijd van het denken dat we een beetje zo met de seizoenen maar wat meedraaien. Wij draaien toch niet met de seizoenen mee. Wij leven bij de heilsfeiten. Bij de bevrijding uit Egypte. Bij Goede Vrijdag. Bij Pasen. Bij Pinksteren. En we zien uit naar de wederkomst. Er zit een lijn in de geschiedenis. Niet een ronddraaiing zo. En daarom komt deze geschiedenis gelijk een stuk dichterbij. Hè? We mogen niet zomaar denken, oh, dat doen wij allemaal niet. Nou, misschien dan niet in die hele uiterlijke vorm. Maar de heiden in ons is taai. En wanneer het christendom een beetje afbrokkelt, er komen gaten in de muur, zien we het soms zomaar gebeuren. Bij begrafenissen bijvoorbeeld. Zie je het vaak gebeuren. Dan wordt er niet meer bij een graf gezegd. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde en in Jezus Christus. en in de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Maar dan een troost elkaar met deze woorden. En dan wordt er niet gezongen, maar het blijft vooruitzicht dat mij streelt. Of dan ga ik op tot Gods altaren. Maar dan zeggen we, nou, die is opgenomen in de kringloop en dan worden we een sterretje of zo. Dat is allemaal heidendom. Ja, en dan zingen we er soms nog een christelijk liedje bij. En dan, nou ja, vooruit onze vader kan ook nog wel. Dat kan de Heere God niet hebben. Wat leert ons dit hoofdstuk? Dat het vroeger ook zo was. Wat wel wat was. Jazeker. Dat de God van Israël ook vandaag, ook ten opzichte van de nieuwtestamentische gemeente. Wat is trouwens nieuw, hè? Dat weet u toch wel? Wij zijn toch één christenen met Abrahams kinderen samen? Wij dienen toch de God van Israël? Dat hij een jaloers God is. We leren ook dat wij zelf vaak in onszelf van die heidenen zijn. Dat het veel makkelijker is om al dan niet met een geurig wierookstokje een beetje mee te gaan in de seizoenen en zo. Dan te leven bij dat vreemde woord van de God die in Israël gekomen is. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Maar er komt om zoveel heidense herrie op ons af. En voor je het weet laten we ons ermee in. Ja, het kan toch ook niet anders. Zo is dat nou eenmaal vandaag de dag. Gij zult geen andere goden dienen. En dat kan ook zonder afgodsbeeldjes in je huis. Als je je overlaat aan die zwaarmoedigheid en berusting. Dat is heidendom. Dat zijn de diepe heidense beseffen. Miskotte heeft daar zo goed over geschreven. En ook profetisch gezien, dat als dat christendom verdwijnt, dat voor je het weet is het heidendom weer terug. En we zien het soms zomaar om ons heen gebeuren. En we merken de heiden in ons eigen hart. Ezechiël, wat hoor je in je oortje? Ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland bevrijd hebt. Gij zult geen andere goden dienen. Want ik ben de Heer. Ik heb je weggeroepen bij de zon en bij de maan. Ik heb je weggeroepen bij die godsdienst van we moeten het maar een beetje nemen zoals het is. Ik heb je die vreemde stem laten horen. Die zich in Jezus Christus zo heeft geopenbaard. Ik heb je bevrijd van schuld en van dood. Keer nou niet terug tot de duisternis. Tot de dieren van Egypte. Tot de zon van Babel. Heere God, houd ons dicht bij u. Bij u, Heer Jezus Christus. Door wie de schepping geworden is. Want zo zielig is het allemaal niet en zo smal. Want die ene God, die heeft de kern ziet wijd, die heeft een breed bereik. Wie breed heeft, laat het breed hangen. Hij is het toch die de zon en de maan zijn plek gewezen heeft. Hem zullen wij dienen. Houd ons dicht bij u. O God, die u in Jezus Christus zo bevrijdend hebt geopenbaard. En verlos ons van al het heidendom om ons heen en in onszelf. En ga met ons mee. Als de God die ons kent en ziet, die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon en al ligt geen maan. Zodat God kan wonen in mijn huis. En hart, in de gemeente, in onze stad. Dien mij, zegt Israëls God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En eert geen uitlandse goden. En als je dan wat ontbreekt, dan zingen wij met diezelfde psalm. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen. Mm. Laten wij de Heer danken en bidden. En juist in een tijd dat we niet zo samen kunnen bidden zoals we dat gewend zijn. En samen kunnen zingen zoals we dat gewend zijn, is het goed om in ieder geval dan nog af te sluiten door samen met onze Vader te bidden. God van Israël, u die ijverig bent voor uw eer, een naijverig God. Wij prijzen uw naam en uw gebod. We danken u voor deze stadswandeling. Gruwelijk saai. Heer, wij belijden u dat wij het vaak met andere goden houden. En dat de heiden in ons vaak sterker is dan de christen. En daarom komen we tot u. En bidden we u, vervul ons met uw woorden. Die ons wegroepen. Uit de processen waar wij ons soms zomaar aan overgeven. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dat wij dan niet aan de genade twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, maar opstaan. Geef ons een goede houding naar hen die andere goden dienen. Een open houding naar de mens en naar de mensen. En tegelijk een eenkennige houding naar u. Daar bidden wij u om. Wij bidden u, o God, bewaar uw volk Israël naar uw belofte. Wij danken u dat u ook ten opzichte van uw volk in uw toorn altijd aan uw ontferming hebt gedacht. En nooit losgelaten hebt. En ook niet loslaten zal. Maar dat u doorgaat. Juist ook onder hen. En wij bidden u nederig. Als heidenen, als niet-joden. Of u ook ons wilt vasthouden en wilt bewaren bij uw getuigenis. Uw getuigenis die in Jezus Christus vlees en bloed geworden is. Heren, als wij soms in wanhoop zijn, kom dan met uw opstandingskracht in ons leven. Dat wij niet in heidense berusting vervallen, maar worstelen met u. Maak uw naam waar, ik ben erbij. Bewaar uw gemeente, ook in deze stad. Geef in deze lastige tijden veel onderlinge liefde, volhardende liefde. En geef trouw. En geef uitzien naar uw komst. Geef verwachting. Heere, wij bidden u, wees een God die naar lichaam en ziel nabij bent. Ook als we soms moeilijke tijden meemaken. Economisch, lichamelijk, psychisch, geestelijk. Wees dan aanwezig. En troost ons. Midden in de diepte. Met uw opstandingskracht. Met Jezus Christus die in alle diepten is geweest. Heer in de hemel, zo prijzen wij u, o Vader, Zoon en Geest. Hoor ons als wij samen bidden, de woorden die u, Heer Jezus, ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang zijn de woorden van gezang 437. Israëls God is de schepper van de hemel en aarde. Hij is ook de God die de zon en de maan haar plek geeft. En wij mogen de zon en de maan zien als het werk van zijn handen. En op die manier, als daarachter de zon en de maan hem aanbidden, niet de zon zelf vergoddelijken, zoals dat toen gebeurde, of leven alleen maar met de seizoenen, als we denken aan het bewenen van de Tammuz, maar weten dat het Israëls God is die de zon en de maan zijn plek heeft gegeven, die de seizoenen in zijn hand heeft en die in Jezus de zon van de gerechtigheid is. Een prachtig gebed: vernieuw ga mij, o eeuwig licht. God, laat mij voor uw aangezicht geheel van u, vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn. En ook de woorden van couplet 2 en 3. Broeders en zusters hier in de kerk en thuis, bijzonder om elkaar in deze toch wat vreemde tijd weer te zien. Een hartelijke groet. We maken het goed in Den Haag. We zijn een dagje ouder geworden, vandaar de bril. Dat hebt u vast al wel gezien. Ik roep u op om trouw te zijn en niet, zoals we gelezen hebben in Ezechiël, als het ware met uw rug naar het heiligdom te leven en uw hoofd naar de zon, maar om uw hart en ziel te geven aan de dienst in de tempel. En dat is trouwens een heel zonnig leven in meerdere opzichten. Het gaat u goed, fijn om hier weer geweest te zijn. Verhef uw hart tot God, tot Israëls God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.